Dit is het thema van de preek, dus dat u niet denkt, wat zegt hij nou? Maar het thema van de preek is, wat denken we nu eigenlijk? Wat denken we nu eigenlijk? En de subtitel is, werken met Gods software. Werken met de software van God. En we gaan daar 3 versen voor lezen, en die kunt u vinden als u dat wilt. Want we zijn geen secte, dus als u dat niet wilt is ook goed. Maar als u mee wilt lezen, kunt u dat lezen in Romeinen 12. Een brief van Paulus aan de christenen in Rome. En dat zijn bekende versen. Maar zoals alle versen in de Bijbel, die zijn zo diep, je kan er wel meerdere preken over houden. Romeinen 12, de versen 1 tot en met 3. En Paulus die schrijft daar, ik vermaan u dan, broeders, maar ook zusters natuurlijk, ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheid van God, dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat u mag erkennen wat de wil van God is, namelijk het goede, welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade die mij geschonken is, zeg ik in ieder onder u, koestert geen gedachten hoger dan uw voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof dat God elk een in het bijzonder heeft toebedeeld. Wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Onze denkwereld is regelmatig een slagveld van onze ziel. Klinkt heel dramatisch, maar het is echt waar. Onze denkwereld is regelmatig een slagveld voor onze ziel. Allerlei informatie komt er op ons af. En ik denk in onze generatie is het meer dan ooit tevoren. Allerlei informatie komt op ons af. Informatie uit de natuurlijke wereld, die komt via de zintuigen bij ons binnen. Dan is er ook een minder duidelijke informatie vanuit de demonische sfeer, demonische dimensie. Sommigen geloven dat niet. Dat mag, maar het is toch heel reëel. Er is informatie die komt uit ons bewustzijn, uit ons onderbewustzijn, uit onze herinneringen. Ook daar komt informatie vandaan. En vergis u niet, die informatie die kan ons maken. De informatie die tot ons komt, we kunnen ons de voordeel ermee doen. Het kan ons bouwen, maar informatie kan ons ook breken. Het is heel belangrijk wat we aan informatie binnenkrijgen. En wat we ermee doen. En vergis u niet, onze herinneringen spreken ook tot ons. Inclusief de traumatische herinneringen. Ze spreken tot ons uit het verleden. En vanuit het onderbewuste kunnen we er niet altijd communiceren, vanuit het onderbewuste. Maar bedenk goed, ze communiceren wel tot ons. Daarom kan je in ene een stemmingswisseling ervaren. En je kunt je vinger er niet op leggen, want het zonnetje schijnt, de vogeltjes fluiten. Ajax heeft gewonnen. Dus, en ineens heb je toch een stemmingswisseling, omdat de herinneringen spreken. Traumatische ervaringen werken door in ons leven. Nou, voor onze wedergeboorte, voordat we ons bewust vrede maakten met God, voeden wij ons met allerlei zaken. Allerlei informatie kwam tot ons. Sommige positief, andere neutraal. Maar ook andere destructief. Verkeerde informatie. Die ons niet vormde, maar eigenlijk misvormde. Waardoor we een karakter ontwikkelden waar de omgeving niet zo blij mee was. En misschien wij zelf ook wel niet. En er is behoorlijk wat schade in de content dan. En al, heb ik hier geschreven, en deze door de jaren gedownloade informatie maakt ons kwetsbaar. Want die negatieve informatie, die reageert extra gevoelig op nieuwe negatieve informatie. En ik wil dit met een voorbeeld toelichten. Stel dat je aan het klussen bent en je verwondt je hand op een vervelende manier en het is super pijnlijk. Het is super pijnlijk. En je gaat naar de eerste hulp. Ik zal maar even mijn rechterhand, is iets makkelijker. Ik ga naar de eerste, en ik kom bij een verpleegkundige. Of een iemand die op de eerste hulp werkt. En die hand doet zo verschrikkelijk pijn, dat ik durf er niet eens naar te kijken. En dan kom ik bij Anneke, jij bent even iemand van de eerste hulp. Niet te lang. En je mag het ook niet in rekening brengen. Dit doe je vrijwillig. En Anneke zegt, nou meneer, laat eens kijken naar uw hand. En terwijl ik die hand hier heb en Anneke wil hem pakken om er eens goed naar te kijken, trek ik hem terug. Want als ze hem aanraakt, doet het zeer. En zo is het ook met onze trauma's. Als ze worden aangeraakt, als ze worden geëxposeerd, doet het zeer. Dus wat doen we? We trekken terug. En als we dat blijven doen, als ik dit zo blijf doen, dat zegt Anneke op een gegeven moment, ja meneer, u moet nu kiezen, want we blijven niet aan de gang. Maar dan blijft die hand onverzorgd. Maar hij moet wel aangepakt worden. Dit is zo belangrijk. Heel veel relaties gaan stuk vanwege trauma's. En mensen weten niet eens hoe het komt. We weten het gewoon niet. Maar ze zitten er wel. En ze spreken tot ons uit het verleden. Door associaties. Reukassociatie. Beeldassociatie. Woordassociatie. Geluidassociatie. Er zijn mensen die kort na de Tweede Wereldoorlog, als ze Duits hoorden, krompen ze in elkaar. Als iemand Duits hoorde spreken. Allemaal associaties. Afwijzing. Dan gaan we naar vers 1 van onze tekst. En dan schrijft Paulus, ik vermaan u dan, is een oud woord, ga ik straks uitleggen. Ik vermaan u dan, broeders en zusters, met beroep op de barmhartigheid van God, dat u uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. Nou, er staat ik vermaan, dat is van parakaleo, Grieks werkwoord. En dat betekent eigenlijk, ik waarschuw je ernstig. In de New International Version, Engelse Bijbel, staat I urge you. Dat is dringend. Ik dring er bij jullie op aan. Stel je lichaam nou tot een levend, heilig, God welgevallig offer. En denk niet, oh dat kan ik niet, dat is je redelijke eredienst. Ik vraag niks geks. En hij doet dat met beroep op de barmhartigheid van God. Nou, als je goed oplet, dan gaat het om een offer, maar er zijn drie bijwoorden. Levend, heilig en God welgevallig. Levend, omdat in het Oude Testament werden de offers gebracht door een diertje. Dat werd geofferd. En de dood van het diertje stond symbool eigenlijk, was een typebeeld van Jezus. Het loon van de zonde, zegt de Bijbel, is de dood. Het gescheiden zijn van God. Het diertje werd niet alleen gedood, het werd ook vaak, was ook een praktische kant aan, het werd gegeten. Maar het moest de mensen eraan herinneren, de zonde is verschrikkelijk, is verschrikkelijk. En ik hoop dat je niet denkt van, ja, zonde is onzin, kijk om je heen. Kijk naar de wereld en je ziet nog maar een tipje van de sluier. Je ziet niet al het kleine leed. Ziet de hoofdlijnen, die zijn al erg genoeg, laat staan de kleine details. De gebrokenheid. Dus hij zegt, geef je leven als een levend offer. Dus dat betekent, je hoeft niet dood, gelukkig niet, want ik zit er nog niet op te wachten. Maar wat bedoelt hij met een levend offer? Je gaat leven in een nieuwe stijl. Je levensstijl verandert. Daarom schrijft Paulus in een andere brief, jullie geheel anders. Waarom? Je hebt Christus leren kennen. Je hebt een nieuwe input ontvangen. Die heeft je veranderd en die bewerkt een nieuwe levensstijl in jou. Dus dat is het. Want Christus is ons zoenoffer, hè? Maar dat is een hele andere preek. En dan staat er, heilig, tweede bijwoord, heilig, betekent afgezonderd van het profane. Niet meegaan in de zonde. Afgezonderd, in het Hebreeuws is het kadosh, afgezonderd, heilig. Betekent niet dat je niet met mensen in de wereld mag omgaan. Alsjeblieft, blijf gewoon normaal functioneren in de wereld. Maar doe niet mee aan gekkigheid. Als ze bij jou op het werk willen snuiven, Laat ze snuiven. Nou ja, probeer ze ervan af te houden. Maar snuif niet mee. Lijkt me een goed idee. Toch? Kun je snuiven, snuif dan mee. Nee. Laat de wereld je niet in zijn of haar vorm drukken. Er zijn een paar slimme mensen in Davos, we hebben het niet eens door, het grootste gedeelte heeft het niet door, die probeert de wereld, letterlijk de wereld, hè, in de vorm, in hun vorm te drukken, in hun formaat. Het gebeurt. Soms subtiel, soms gewoon openlijk, want we slapen toch allemaal in het Westen. Dus heilig betekent afgezonderd van de zonde. He, dus je hoeft je niet in een coma te drinken, je hoeft niet met iedereen, nou ja goed, je weet het zelf al, ik hoef al die dingen niet op te noemen. En het derde is, God welgevallig, dus levend, een nieuwe stijl van leven, heilig, afgezonderd van alles wat verkeerd is en wat destructief is en wat kwetst en wat liefdeloos is. En dan God welgevallig. Maar ja, wat is God welgevallig? Wat is dat? Nou, de Bijbel wordt verdeeld in twee boeken. Je hebt een Oud Testament en een Nieuw Testament. En een testament is een wilsbeschikking. Dus wil je weten wat God welgevallig is, dan ga je naar zijn wilsbeschikking. En dan lees je dat en dan zie je dat en dan denk je erover na. En als je gelooft, zal de Heilige Geest je ook erbij gaan helpen dat je het woord gaat verstaan zoals hij het bedoelt. Je moet nooit het woord aanpassen aan jou, dus dat je de Bijbel laat buikspreken. Moet je nooit doen. We moeten dit woord laten zeggen wat het woord wil zeggen, hoe God het bedoelt. Dus als ik straks naar de spiegel loop en stel dat die Bijbel kon praten, hij spreekt wel, maar op een andere manier natuurlijk, en ik zou voor de spiegel gaan staan en ik zou zeggen, spiegeltje, spiegeltje, nee, spiegeltje, spiegeltje, in mijn hand, wie is de meest atletische persoon in het land? En dan hoop ik, mijn arglistig hart, die hoopt dan dat het wordt gezegd, jij natuurlijk, domme vraag. Maar dit boek zegt de waarheid. Dus die zegt, dat verbeeld je nou maar niks. Voor jou miljoenen anderen die atletischer zijn. Nou, we maken er een grap over natuurlijk, maar de Bijbel zegt niet wat we willen horen, maar wat we moeten horen. En dat is niet altijd leuk voor de oude natuur. Ik spreek voor mezelf. Bij jullie zat het al van de geboorte goed, maar bij mij niet. En dan word je gecorrigeerd en dat is niet vervelend. Dat is geen juk, dat zijn leefregels, dat is bescherming. Er zijn kleine kinderen en daar moet je steeds mee onderhandelen over snoep en over de hoeveelheid snoep. En als je niet sterk bent in de onderhandelingen, houden die kinderen geen tand over. En het zijn allemaal obesitas. Snap je? En dat betekent niet dat de opvoeder boos is of slecht of die kinderen niks gunt. Een goede opvoeder gunt de kinderen alles. Maar een goede opvoeder weet ook dat er grenzen zijn ter bescherming. Goed, tweede vers. Dat gaat over de oude, vruchteloze, schadelijke software die we hebben meegekregen op school. Misschien zijn we gepest, getreiterd. Misschien zijn we afgewezen, hebben onze ouders problemen met ons gehad. Hebben ze dat ook gecommuniceerd? Of er zijn tal van dingen te bedenken in de sport als je niet goed mee kon. Of met leren. Je was een stommerd, je was een schelen, je was een dit, je was een dat. En het heeft je denken gevormd. En daarom zegt Paulus in vers 2, dat lezen we ook. Hij zegt dit. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Dus die wereld probeert jou in haar vorm te drukken, maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. Omdat je mag erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallig en volkomene. Dus er is een denken dat goed is, volkomen en welgevallig. En dat heeft met de vernieuwing en hervorming van je denken te maken. Je denken mag vernieuwd worden en geïnnoveerd. Dus dat je niet langer denkt, ik ben een stommeling, ik kan niks, ik heb twee linkerhanden. He? Of wat ik wel eens te horen kreeg, garnaal zonder hersenen. Ik heb het verwerkt. Dat is geen compliment van mijn vader. Ik heb hem vergeven. Hij wist niet beter. Want ik ben geen garnaal. Die hersenen, daar twijfelen sommigen nog aan. Maar begrijpt u? Die hervorming is nodig. Want wie weet beter waar we van gemaakt zijn en wat ons lichaam nodig heeft dan onze maker? Hij weet precies hoe we in elkaar zitten. Daarom het onderwijs van Jezus, het is mooi, als je naar de moderne psychologie kijkt, het onderwijs van Jezus was een tijd ver vooruit. Vernieuwing van denken. Niet eerst naar andere wijzen, ga eens een zelfreflectie doen. Balk en splinter. Vergeven. Genezing ontvangen door vergeving. Vergeef de ander. Als ik Ralf haatte, dat is moeilijk om jou te haten, maar stel dat ik hem haat en ik kan hem niet vergeven, niet schrikken, want ik doe heel zacht. Ik kan hem niet vergeven. Denk je dat hij daarmee zit? Hij denkt er waarschijnlijk niet eens meer aan. Maar ik zit ermee, want ik loop met die wrok en haat, waar ik ook ga. Ja, en Vee zegt amen. Heel goed, Vee. Ik zei het al, en hoe weten we wat het woord is? Nou, dat woord is de wilsbeschikking van God, het goede, welgevallige en volkomene. Dit is altijd ons uitgangspunt. Daarom is dit boek in totalitaire systemen het meest verboden boek. Politiek, religieus, dit boek moet weg. Dit boek is verboden. Waarom? Omdat het de mensen vrij maakt. Het maakt de mensen zelfstandig en niet afhankelijk. En gezond. Daarom zegt de Bijbel ook, en Gods woord, alle woord Gods is gelouterd. Hun die bij hem schuilen is hij ten schild. Doe niets aan zijn woorden toe. Zo belangrijk. Dit woord beschermt ons voor stomme en dwaze dingen. Mij wel althans. Prijs de Heer voor zijn woord. Beschermend woord. Richtinggevend. Ik ben geen grap van de natuur. Ik ben kostbaar. U ook. Er is niemand belangrijker. Alle mensen zijn gelijk. Hè? Ook de paus. Paus is helemaal niet bijzonder. Hij heeft de witte jurken. Hij heeft grote invloed. Maar een kindje in Afrika met hongerodeem is net zo belangrijk als deze meneer in de ogen van God. Als hij zegt, oh, dat is niet zo. Nou, dan die een andere God dan ik. En dan die een andere God dan in de Bijbel. Kijk maar naar Jezus. Met wie trok hij op? Met de theologen, de toptheologen. Die waren veel te hoogmoedig en te arrogant. Goed. Veel psychologische klachten. Ik kan gecorrigeerd worden vanaf de eerste rij, maar dan hoor ik het na afloop wel. Veel psychologische klachten in het hier en nu hebben vaak hun lange wortels in het verleden. Hele lange, diepe wortels. En daar komen de klachten vandaan. En we hebben dan mechanismen, aanpassingsmechanismen op ontwikkeld. Om het maar te beheersen. Weet je nog, de verwonde hand van, mag ik even kijken? Nee, doet zeer. We hebben een mechanisme, dat is terugtrekken. En die mechanismen, die beheersen, maar lossen niks op. En God wil oplossen. God wil genezen. Zodat die hand niet onnatuurlijk reageert op aanraking. En zo wil hij die trauma's ook aanpakken. Door vernieuwing. En met behulp van zijn geest. Dat we niet langer in de greep zitten van die wortels. Ik zei het al, de bewuste en de onbewuste associaties. Ik herinner me nog, als ik een bepaalde bloem, ik weet niet eens hoe ze heten. Maar als ik die geur ruik in het voorjaar of in de zomer. Dan ben ik in een fractie van een seconde sta ik weer bij de kleuterschool, tussen de kleutertjes. Dat heeft zo'n indruk op me gemaakt. Het is een reukassociatie. En dat is nog positief. Maar er zijn ook andere en die zijn veel zwaarder. Afwijzing of nog erger van een kind. En dan komen we bij het derde vers. Koester geen gedachten hoger dan u voegen, zegt Paulus. Met andere woorden, pas op voor zelfoverschatting. Overschat jezelf niet. Kan ook, hè? In Amsterdam hebben we er ontzettend last van. Het is een eigenschap van Amsterdammers. Maar zelfoverschatting is niet in je voordeel. Je kan beter nog een beetje te bedeesd zijn dan dat je overmoedig bent. Want dan heb je de juiste houding. Dan kun je ook ontvangen, dan kan je ook om advies gaan, dan kan je om hulp vragen. Dan kan je gewoon zeggen, ik weet het niet. Daarom zegt Paulus, alsjeblieft, Voeg geen gedachten, hè? Hoger dan je voegen. Blijf binnen de perken van wat je weet, wat je niet weet. En als je iets niet weet, hou dan je snavel. En schaam je niet. Ik weet ook niet alles, u ook niet, niemand weet alles. Behalve God. Ja, daarom zegt Jezus ook, en dat vind ik zo mooi, leer nou van mij, want ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Wat een heerlijke houding. Ik ben zachtmoedig. Ik hoef niet zo nodig. En ik ben nederig. Dan kun je ontvangen. Roger, als jij niet nederig bent of superhoogmoedig en ik kom... Shut up. En ik kom bij jou. Maar je bent zo geweldig. Hij leert nooit wat. Verschrikkelijk. Want wat kan ik hem vertellen of vice versa, hè? Wat kan Roger mij vertellen? Mensen, het is zo'n verkeerde houding. En weet je dat je er ontzettend moe van wordt? Als je geweldig bent. Je moet je iedere keer waarmaken. Is zo verschrikkelijk moeilijk. Iedere keer moet je weer waarmaken. Terwijl als je niet... Dat is net als met beroemd zijn. Ik ben blij dat ik... Sowieso ben ik daar blij om. Dat ik niet een filmster ben. Een Tom Cruise. Of een... Ik kan toch niet meer normaal door Amsterdam lopen? Ja, met een zonnebril, een pet en met nepbakkenbaarden. Het is zo ontspannen. Ik hoef alleen maar mijn best te doen. Hè maar? Ook met de stekkers en de... ja. Voor de insiders. Jezus zegt, leer van mij. Ik ben zachtmoedig en ik ben nederig van hart. Ik hoef alleen maar mijn best te doen. En wat mensen vinden, ze vinden toch wel wat. En roem, denk aan die geweldige mensen, Elvis Presley, geweldige ster. Wie houdt er niet van die stem? Michael Jackson, wie houdt er niet van die jongen en zijn talent? Schitterende mensen, maar wat een tragedie. De bodyguard van Elvis zei, had een gekwelde ziel. Nou, je wil al je roem, je faam en je rijkdom, wil je toch inleveren voor... Om die kwelling kwijt te raken. Hij was trouwens, ondanks zijn levensstijl, best gelovig. Maar hij had een gekwelde ziel. Daarom zegt Jezus, leer nou van mij. Ik ben zachtmoedig en ik ben nederig. En dat is niet slaafs, hè. Dat is niet dat je niet assertief mag zijn, maar dat je in je hart weet, hé, ik ben niet beter dan Anneke, Arnie, Ralf, Roger. Ik ben net zoveel waard als hij of zij. Heel bevrijdend. Goed, dan gaan we naar een toepassing even kijken, dat ik geen gesnurk hoor straks. Psalm 1, vers 1 tot 3. Alleen vanuit die basishouding kunnen we ontvangen. En dan gaan we even kijken hoe dat vernieuwen van het denken werkt. Want er mag ook een praktische toepassing zijn. En ik probeer dat heel compact te houden. Psalm 1, een psalm van David... David was niet alleen een koning, een strijder, hij was ook echt een dichter en hij had profetische gaven. God gaf hem woorden die opgetekend staan en daar mogen wij ons voordeel mee doen. En die psalm begint, het zijn 3 versen en dan ronden we het af. David zegt, welzalig de man, je mag ook lezen de vrouw, de mens, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, dus die tegen de wil van God ingaan. Die niet staat op de weg van de zondaars en ook niet zit in de kring van spotters. Maar die aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. En dan vers 3, want hij of zij is als een boom geplant aan waterstromen, die vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het loof niet verwelkt. Al wat hij of zij onderneemt, gelukt. Nou, gelukkig de man, gelukkig de vrouw, die zich distantieert van het kwaad. Die niet met roddelaars om wil gaan. Die niet met zondaars of spotters wil omgaan. Het is zo makkelijk om mensen met je mond te bespotten. Waarom zou je het doen? Zelfs als het je opponenten zijn. Toon respect. Toon stijl. Welzalig de mens die niet wandelt. Dat is bewegen, hè? In de raad van de goddelozen. En ook die niet staat op de weg van de zondaars of in de kring van spotters zit. Maar die aan des Heren wet zijn welgevallen heeft. Dus die welgevallen heeft aan de input van God, de openbaringen van God. Weet je nog? Het goede, het welgevallige en het volkomene. En dan komt het in vers 3. Want die persoon is als een boom geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loofs niet verwelkt. Dus dat welgevallen zijn dat aan Gods woord, dat wil zeggen dat hij dat woord ook, hebben we gelezen, hij overpeinst het, of zij, bij dag en bij nacht. Dat betekent niet dat je 24 uur per etmaal bezig bent met het woord, dat kan niemand, maar het betekent dat je er wel echt mee bezig bent dagelijks. En overpeinzen wil niet zoveel zeggen als goed erover nadenken. Wat lees ik nou? Wat betekent het nou? Wat wil de tekst tegen me zeggen? Bevraag de tekst. Niet gewoon lezen en zeggen, oh, dat heb ik ook weer gelezen. En boem, Bijbel dicht, kennis weg. Overpeinzen het. Denk erover na, bevraag het. Wat is welzalig? Ga het opzoeken wat welzalig is. Zo bevraag je de tekst. Leer de macrostructuur kennen. Ga je het nog beter verstaan. Bevraag het. En pas het toe, hè. Jezus zegt, en ieder die mijn woorden hoort en doet, is als iemand die bouwt, die mijn woorden hoort en doet, is als iemand die bouwt op de rots. Dus niet alleen horen, maar ook toepassen. Dan bouw je op de rots. Doe je dat niet, hoor je alleen maar je past het niet toe, bouw je op zand. Ik heb jaren geleden heb ik wel eens het voorbeeld gebruikt van het kookboek. Ik nodig jullie uit om bij mij te komen eten. En ik ga voorlezen uit het kookboek. De heerlijkste gerechten, het water loopt in je mond. En dan zeg ik, eet smakelijk, boem, kookboek dicht. Ik weet precies wat ze zeggen als ze weggaan, hè? Niet waar ik bij ben. Dan lopen ze weg, mijn gasten. Ze hebben hem altijd al vreemd gevonden. Maar veel gelovigen gaan zo om. Maar de kracht van het woord is in de toepassing. Daar zit de kracht in. Je hebt niks aan de gebruiksaanwijzing als je het niet toepast. Je spreekt toch wel voor jezelf, hoop ik, hè? Okay. Nee, tuurlijk, nee. Ja, hij heeft wel gelijk. Kijk, je hoeft niet altijd op je gevoel af te gaan, hè. Gevoel is een indicatie dat er wat speelt. Maar je gevoel is niet, mag niet de boventoon voeren. Ik heb schaatsers gehoord voor de wedstrijd, die voelden zich berensterk. En als je ze mocht geloven, dacht je, nou, dat wordt een wereldrecord, of in ieder geval winnen ze. Ze reden als een krant. Dus gevoel zegt niks. Nou, het zegt wel iets, maar het is niet bepalend. Het woord van God is bepalend. Want als je steeds op je gevoel afgaat, sommige mensen, ik weet niet, hebben jullie die ervaring ook, toen ik op de lagere school zat, daar kreeg je er gratis bij. Dan had je wel eens bedreigende situaties. Op het voetbalveld, met je teamgenoten, of je werd geïntimideerd door de bullies, of wat dan ook. Hè, viel bij mij wel mee, maar toch. Maar dan ging je 's avonds naar bed, lag je heerlijk onder die frisse lakens en dan was je veilig, of niet? Ik wel tenminste. Hè? Ook helden hebben er last van, zie je wel. Hè? Was je veilig. En als je depressief raakt, heel veel mensen die komen hun bed niet meer uit. Want onbewust is bed veilig. Je bent ziek, je hoeft het niet waar te maken, je bent veilig. Zo werken de mechanismen. Maar God wil je ervan bevrijden. God wil dat je weer durft te bewegen, dat je niet bang bent voor een plein, dat je niet bang bent voor spinnen, of dat je niet bang bent dat je vies wordt. He, dat zijn extreme. En dan komt de belofte, he. Als we dat doen, dat woord overpeinzen bij dag en bij nacht, als we het gaan geloven, we vragen Gods geest om hulp, we brengen het in de praktijk, dan komt de belofte. Want zo iemand is als een boom die aan de waterstromen is, dus die heeft wortels, die heeft water, die kan groeien. En zijn loof verwelkt niet. Nou, toen wij nog niet eens met kolen stookten of gas, had God al zonnepanelen. Triljarden zonnepanelen. Groene kleine blaadjes, fotosynthese. God was zijn tijd ver vooruit. Of niet? En goedkoop, joh. Moest wel even geduld hebben, maar zonnepanelen. Hij is als een boom. Het loof verwelkt niet. Dat betekent, je blijft geestelijk fris. En wat je onderneemt naar zijn wil, uiteindelijk gelukt het. Het gelukt. Vroeg of laat. Niet altijd zoals wij denken dat het moet, maar zoals hij dat denkt. Ja, God wil dat we het wegwerken van onze oude input. Dat is wel belangrijk. De dingen die niet goed zijn, dat we die daarvan afraken. En dat we vernieuwd worden, hervormd in ons denken. Dat we een gezond denken ontwikkelen. Dat de verwonde hand niet langer terugtrekt als mechanisme, maar dat die geneest. En dat die gewoon weer iemand, dat iemand die hand kan pakken. En dat geldt ook voor onze zielentrauma's en onze pijnlijke dingen uit de jeugd. En dat is eigenlijk die vernieuwing van het denken. Ook dat de wereld jou niet in haar vorm drukt, behalve als het goed is. En sommigen zeggen, ja, maar jullie christenen, jullie met je kinderwerk, jullie zijn ook aan het hersenspoelen. Ik heb niks tegen hersenspoelen. Ik ben niet tegen. Maar als je spoelt, zorg dan dat je met goed spul spoelt. Het woord van God. Als je dan toch gaat hersenspoelen, zorg dan dat het schoon is. Het woord van God maakt je hier schoon. Behalve als je godsdienst waanzin hebt, maar dat is een andere preek. Laten we afronden, want ik voel dat we klaar zijn. Vader, u hebt het over vernieuwen, hervormen van denken. Oude patronen, waar we zelf in zijn geloven dat we niks voorstelden. Dat we er niet toe deden. Dat het nooit iets met ons zou worden. Dat je dit en dat moet doen om bij een groep te horen, wat toch tegen je gevoel ingaat. En nog zoveel andere zaken. U wil ons helpen met vernieuwen en hervormen. Omdat ons denken gezond wordt, echt gezond. Waar, waarachtig, niet leugenachtig, niet manipulerend, niet intimiderend, maar krachtig in u. Wilt u ons helpen in dit proces? Wilt u ons leren, Heren, hoe we dit kunnen en mogen doen? Omdat we bruikbaar voor u zullen zijn. Omdat we vrucht dragen op tijd, waar anderen van kunnen eten. Dat ons loof niet verwelkt, dat we fris blijven in onze dienst aan u en aan elkaar en aan de anderen buiten. Amen.